Goedemorgen gemeente en gasten, hier in de kerk aanwezig of verbonden via de livestream. Namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in deze dienst. De voorganger in deze dienst is dominee H.M. Mulder en de schriftlezing in deze dienst is Openbaring 2 vers 8 tot en met 11 en het thema van de verkondiging is de kroonkerk in Smyrna. Mededelingen namens de kerkraad. Met dankbaarheid delen we u mee dat Deo Valente zondag 12 mei drie bezoekers van de poster belijdenis van hun geloof hopen af te leggen en gedoopt zullen worden. Het gaat om mevrouw Eva Salepour, meneer Mahadi El Rermou en meneer Esdar Sedinichat. Deze dienst zal geleid worden door dominee P.L.D. Visser. Met dankbaarheid delen we ook mee dat maandag 15 april door de kerkraad 20 belijdeniscatechisanten zijn toegelaten tot het doen van openbaar geloofsbelijdenis. En dit zijn Rianne Ottolina Annot, Steven Johannes Boonstoppel, Annegien Gerarda Cornet, Marije van Gerestein, Jacob Gerard Hakkenberg, Willy Miriam Ellen Kals van den Hoek, Martijn van Kruistum, Stefan Wulf Evert van Laar, Michelle Charlotte Maris, Christian Daan Olde, Matthias Herman Jan Petri, Joanna Maria Petri Rustenhoven, Alida Gerarda de Rode, Bertha Amelia van Rossum, Hilde Annelie Schepers, Klaartje Elisabeth Francina Snoek, Bartje Naomi Verhaar Groothuis, Hadassa Lydia Visser, Albert Jacobus Adriaan de Visser, Cornelis Gijsbertus Wildeman. De belijdenisdienst zal Deo Valente plaatsvinden op zondag 19 mei in de middagdienst en hierin zal dominee H.M. Mulder voorgaan. De fysieke collecte in deze dienst is bestemd voor diaconaal wijkwerk en een gift voor de diaconale collecte kunt u overmaken naar de rekening van de diaconie. De bankcollecte is voor de vaste kosten van de kerk en kunt u op de gebruikelijke manier overmaken naar de rekening van de kerk. We gaan nu zingen Psalm 122 vers 1 en de kerkraad wenst u een gezegende dienst toe. Thank you.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is, die eeuwig leeft en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De brief die we straks gaan lezen, de brief van de Heer Jezus aan de gemeente van Smyrna, er zitten heel veel tegenstellingen in. Tegenstellingen tussen mensen die wel met God leven en niet met God leven, rijkdom en armoede. Iets van die tegenstellingen kom je ook tegen in de psalm die we nu gaan zingen. Psalm 37, vers 9 en vers 19. Laten we die psalm met elkaar zingen. In ons gebed zullen we een aantal mensen in het bijzonder noemen. We zullen samen de Heere danken met zuster Remijn van de Beethovenlaan 20, dat zij een positieve uitslag heeft gekregen naar aanleiding van de borstkankeroperatie. Verdere behandeling is op dit moment niet nodig. We denken ook aan zuster Joke van den Brink van de Veldmuislaan 14. Zij is afgelopen week geopereerd in verband met borstkanker. De ingreep is goed verlopen en ze is weer thuis. We denken ook aan onze broeder dominee van Zorgen van het PWA Park 271. Hij verblijft op dit moment voor revalidatie in Norschoten in Barneveld en het gaat de goede kant op. Zullen we samen in ons gebed tot God gaan. Heere onze God, trouwe Vader in de hemel, wij zoeken uw aangezicht. We naderen tot de troon van uw genade. En Heere, dat is in beperktheid. Dat doen we hier als kleine, kwetsbare mensjes. We mochten net zingen van dat blijde vooruitzicht. Heere, we mogen hier op aarde, in de kerk of thuis, mogen we soms iets ervaren van u. Iets proeven van uw aanwezigheid. En wat is dat heerlijk en goed. Maar het is vaak zo beperkt. En we danken u dat van die voorproefjes mogen zijn. Van die ontmoeting die eenmaal zal plaatsvinden. Dat we altijd bij u mogen zijn. Heere, geef dat voor ons allemaal geldt. Geef dat niemand van ons zal hoeven schrikken als we eenmaal werkelijk voor u verschijnen. Heere, als dat nu nog anders ligt, wilt u geloof werken, opnieuw geboren doen worden. Wilt u zelf waarmaken wat u belooft in de doop. Heere, wilt u ons zo zegenen zoals we hier aanwezig zijn en zoals we op afstand vanuit huis of misschien wel vanaf een vakantieadres deze dienst meebeleven. Grote God, wij bidden u, Heere, om uw zegen. Ook voor degenen die u al langer kennen. Die regelmatig een voorsmaak hebben van het zijn bij u. En het leven met u. En ook al trekt heel veel ons nog naar deze wereld, dat er toch ook iets mag zijn van vertrouwen op u en wetenschap. Dat eenmaal volmaakt zal worden. Heere, wilt u deze dienst gebruiken om ons koers te laten houden. Om ons geloof te versterken. Omdat dat u zelf begonnen bent in ons verder uit te werken. Heere, werkt u zo met uw geest. Want Heere, in Smyrna was de synagoge van de Satan. Maar in Veenendaal zal de duivel ook zijn best doen, dat weet u. Zend daarom een engelenwacht om ons heen, bescherm ons. En zorg ervoor dat u met uw geest in onze harten kan werken. En dat de blokkades die er zijn, weggenomen mogen worden. En dat we mogen worden gebouwd in het allerheiligst geloof. Om samen met elkaar iets te zien van de hoogte, de breedte, de diepte, de lengte van u, van uw liefde. Heere, wilt u zo ons nabij zijn. Ook als we hier komen met onze dank, als we misschien een heerlijke week vakantie hebben gehad. Als er zegeningen te tellen zijn in onze levens, in onze gezinnen. Dan is het iets wat we van u hebben ontvangen. Waar we u ook voor willen erkennen. We danken u voor uw genade. Voor het werk van uw geest dat u al hebt gedaan. We danken u ook, Heere, met zuster Remijn, dat zij een positieve uitslag heeft gekregen. Heere, het is een ingrijpende operatie, heeft plaatsgevonden. Maar als nu dan blijkt dat het goed verlopen is, dat er geen verdere behandeling nodig is, dan zijn we u diep dankbaar. U heeft rust gegeven. U bent in al dat proces nabij geweest. En als dan de uitslag voor u zo mag zijn, Heere, dan willen we ook graag de eer bij u brengen. Zegent u zo haar man, haar gezin. Geef dat ze uit uw hand verder mogen leven. Heer, we danken u ook met zuster Joke van den Brink, als zij ook een operatie moest ondergaan vanwege borstkanker. Heer, dat is toch ingrijpend. Maar dank u wel dat u haar er doorheen geholpen heeft. Dat de operatie goed verlopen is, dat ze nu thuis met hulp kan zijn. Heer, wilt u haar ook nabij zijn. Geef dat ze vol vertrouwen mag zijn op u. Rust mag ervaren omdat u voor haar zorgt. En dat ook over een poosje de uitslag bekend mag worden, Heer. En dan leggen we ook ons verlangen bij u neer, dat het ook dan goed mag zijn. We denken ook, Heer, aan onze broeder, dominee van Zorgen. Als hij revalideert in Norschoten. Dank u wel, Heer, dat die stap gezet kon worden vanuit het ziekenhuis daar naartoe. En dat hij daar nu met oefeningen weer nieuwe krachten mag krijgen. En dat we mogen zeggen naar omstandigheden dat het de goede kant op gaat. Daar zijn we u dankbaar voor, Heer. We bidden u ook om uw zegen voor hem. Als hij wellicht op afstand deze dienst ook meebeleeft. En als hij naar verlangt om weer terug naar huis te kunnen. Heer, wij zien op naar u. U weet precies wie hij is, wat hij nodig heeft. En we bidden u, Heer, om uw zegen. Over de behandelingen, maar vooral ook om uw zegen. Voor heel zijn leven. Over alles. Heer, zo noemen we een aantal mensen in het bijzonder. We denken ook aan anderen die misschien met ons mee opgekomen zijn naar uw huis. Of die op afstand en niet erbij kunnen zijn. Heer, wij bidden u voor mensen die kampen met lichamelijke pijn. Die chronisch belemmerd worden in hun functioneren. Die te maken hebben met kanker of long covid. Die te maken hebben met minder vermogens dan ze graag zouden willen. Heer, u weet hoe ook psychische nood in ons leven aan de orde van de dag kan zijn. Hoe er soms donkere dagen zijn. Depressieve gevoelens, soms ook chronisch. Heer, we bidden u voor hen allen. We bidden u als er zorgen zijn in onze gezinnen, voor onze kinderen. Misschien klein, misschien zijn ze al groter. Misschien hebben ze een klein rugzakje, misschien een grote rugzak. Maar we zoeken uw aangezicht omdat wij geloven dat u kan helpen. Omdat u moed wilt geven en kracht. Heren, we bidden u ook, wilt u ons allen vanmorgen de rijkdom laten zien van het leven met u. We leven in een wereld waarin er veel genot is en er veel mogelijk is. En we mogen ervan genieten en we mogen ervan delen, Heren. Zegent u ook onze gaven die we afzonderen. Maar wilt u alstublieft ons ook ervoor bewaren dat die rijkdom, dat genieten, onze spullen, dat die ons bij u vandaan houden. In de Bijbel gebeurt dat vaak, Heren, dus waarom onder ons niet? Heren, als het ons te veel in de greep heeft, opent u onze ogen ervoor. Helpt u ons om ervan los te komen. En geef dat wij die schat in de hemel hebben, die u voor ons bewaart. Heren, wij kijken zo op naar u. Bidden u om een goede dienst. Laat alles in goede orde verlopen. Zegent u uw woord, de verkondiging, het bespelen van het orgel, het zingen. Heer, we vragen u ook om uw zegen voor de kerk wereldwijd. U weet, Heer, waar de kerk in leeft. Welke zorgen er zijn, plaatselijk en landelijk. We vragen u of u zelf zorg wilt dragen voor uw kerk. En of u ook de inzet die getoond wordt, wilt zegenen. Om uw kerk te bouwen, om mensen te bereiken met het evangelie. Hier dichtbij, bijvoorbeeld in het Schrijverspark, maar ook aan de uiterste van deze aarde. Heer, het is toch uw verlangen dat uw huis vol wordt. U heeft toch zelf gezegd dat u wil dat alle uitersten van de aarde uw woord horen. Nou, zegent u dan aan ieder die bezig is met uw woord te verkondigen, uit te dragen. Ook diaconaal, Heer. Bidden u voor mensen die daarvoor een opleiding zijn? Of roept u ook mensen die daarvoor zich in gaan zetten? Heren, wilt u zelf zo uw kerk bouwen? En Heren, op deze bevrijdingsdag willen we u ook danken dat we in vrijheid mogen leven. Dat er hier geen bommen, geen granaten vallen, worden afgeschoten. U weet ook, Heren, wat dat gekost heeft. Zoveel jaren geleden. Dan mochten we ook voor stil zijn gisteravond. Wij bidden u, Heren, voor deze wereld waarin toch altijd oorlogen zijn en geruchten van oorlogen. En dat gaat maar door, dat valt maar over elkaar heen. Wij bidden u, Heren, voor nabestaanden van oorlogsslachtoffers. Wij bidden u voor mensen die aan het graf gestaan hebben, korter of langer geleden, van iemand die door geweld om het leven is gekomen. Wij bidden u, Heren, verbreek de macht van de boze. Geef herstel. We danken u dat wij in dit alles mogen zien op u, Heer Jezus. U die de grootste strijd geleverd heeft. U die overwonnen heeft. En we zien eruit, Heer, dat uw overwinning alles zal doortrekken. Dat het kwaad definitief ten onder zal gaan. Ook het kwaad in onze eigen harten. Vergeeft u het ons, Heer, het kwaad. En maak ons klaar om u te ontmoeten. Geef dat we dan u mogen dienen. Voor eeuwig en voor altijd. Kneed ons daartoe vanmorgen. En verheerlijk uw grote naam. We vragen het om Jezus wil. Amen. Vanmorgen lezen we opnieuw een brief. Een brief aan een van de gemeenten in Klein-Azië. En om het duidelijk te maken, jongens en meisjes, heb ik dat kaartje weer meegenomen. En dat ene rondje, dat zie je, dat is in de zee. Dat is het eiland Patmos. Daar was iemand verbannen. Iemand die was daar. En misschien is het wel iemand van de jongens en meisjes die weet wie er verbannen was naar dat eiland Patmos. Dat was een apostel en zijn naam was, ja zeg het maar, Johannes. Ja precies, de apostel Johannes die was verbannen naar het eiland Patmos. En terwijl die daar is, verschijnt de Heer Jezus aan hem, verheerlijkt vol glorie en majesteit. En dan krijgt hij onder andere de opdracht om brieven te schrijven aan 7 gemeenten. De vorige keer zagen we de eerste, dat was de Efeze. Dat was de onderste op het land, met ook een zwart rondje eromheen. In Efeze, ik gebruikte daarbij het beeld van de kandelaar. Efeze werd de lichtstad genoemd. En de Heer Jezus had het ook over de kandelaar bij die gemeente, dus daarom de kandelaarkerk. En nu gaan we een stukje hoger. Het rode rondje. 65 kilometer hoger dan Efeze ligt Smyrna. En dat is een plaats die heel mooi is, maar het is er ook moeilijk om christen te zijn. En het symbool voor deze kerk is de kroon, of je zou ook kunnen zeggen de krans. Waarom? Nou, als we straks de brief gaan lezen, dan lees je dat de Heer Jezus het heeft over de kroon, over de krans die je krijgt. Het heeft ermee te maken in deze stad Smyrna, werd er wedstrijden gehouden. En dan kon je een vergankelijke krans winnen, een vergankelijke kroon krijgen. Jij hebt gewonnen. En de Heer Jezus die zegt, leef nou met mij. Ga voor de onvergankelijke krans, de onvergankelijke kroon. Die krijg je als je volhoudt in het leven met mij. En daarom, we gaan lezen uit Openbaring 2. Maar 3 versen, vers 8 tot en met vers 11. Het zijn natuurlijk 4 versen. Openbaring 2, vers 8 tot en met vers 11. En daarna zingen we uit Psalm 31, vers 12 en 17. En schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste. Die dood is geweest en weer levend is geworden. Ik ken uw werken, verdrukking en armoede. U bent echter rijk. En ik ken de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar het niet zijn. Zij zijn namelijk in synagogen van de Satan. Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees trouw tot in de dood. En ik zal u de kroon van het leven geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood. Zover. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Dat en nog meer zingen we uit Psalm 89, vers 7 en 8, na de verkondiging. Het uitgangspunt voor de preek is de brief die we gelezen hebben. En dan lees ik nog het laatste stukje van vers 10, waar de Heer Jezus tegen de gemeente zegt: wees trouw tot in de dood, en ik zal u de kroon van het leven geven. De kroonkerk in Smyrna, dat is het thema voor de preek. De kroonkerk in Smyrna. Gemeente van Christus, u die vanmorgen hier in de kerk bent en u die op afstand verbonden bent. Ik weet niet of u een beeld heeft bij de Malediven. Maar als u daar een plaatje van hebt, dan zou je kunnen zeggen het tegenwoordige wat je kan zien bij de Malediven is ongeveer hetzelfde als wat je kon zien bij de toenmalige kerk in Smyrna. Prachtig natuurschoon. Als je kijkt, plaatjes, misschien is iemand er wel geweest, maar als je zoekt via Google op de Malediven, dan zie je ongekend helder water, prachtige stranden, prachtige bomen. Geweldig. Heel mooi om er te zijn. Vaak lekker weer. Luxe in overvloed. Ja, dat was Smyrna toen de tijd ook. Prachtig helder water. Hele mooie baai. Van alles te krijgen en te vinden. Heerlijk. En ook nog meer dan dat. Kunst, cultuur, theater, tentoonstellingen. Uitgaansgelegenheden te over. Een arena waar je 20.000 mensen in kan, kwijt kan. Waar je verschillende activiteiten kunt ontplooien. Voor ieder wat wils. En dan ook nog heel gunstig gelegen. Smyrna, 65 kilometer ten noorden van Efeze. Grote hoofdwegen eraan. Ja, kortom, daar wilde je wel eens naartoe. Tegenwoordig kun je er naartoe. Het ligt op de plek waar je nu Izmir vindt in Turkije. Niet alleen wat betreft locatie en wat betreft voorzieningen lijken de Malediven van tegenwoordig op het Smyrna van toen. Maar vooral ook hoe ze omgingen en omgaan met christenen. Want als het gaat over de Malediven, dan weten we heel weinig over christenen daar. Het is verboden om christen te zijn. De Bijbel is een verboden boek. Als je erachter komt dat je christen bent, grote kans dat je gevangen gezet wordt. In ieder geval word je heel nauwlettend in de gaten gehouden, want dat mag toch niet. De Malediven staan 18e op de ranglijst van Open Doors. En als je op de website zoekt van onze overheid naar adviezen over de Malediven, over het reizen daarnaartoe, dan staat erbij: neem geen religieuze voorwerpen mee, zoals bijvoorbeeld een Bijbel. Oké. Dus de Malediven van tegenwoordig, prachtig, schitterend om te zien, van alles te beleven, wat is dat heerlijk, maar tegelijkertijd ongelooflijk intolerant tegenover christenen. Smyrna, precies hetzelfde. Want als je dit briefje leest en je laat het dat op je inwerken, dan merk je, het is arme troef. Er is vervolging, verdrukking, vers 9. Christenen die worden achtergesteld ten opzichte van anderen, ze worden belasterd en je kunt zomaar in de gevangenis worden geworpen. Ja, wat is de reden daarvan? Want ja, je kunt dit natuurlijk lezen, maar zit er ook iets achter? Ja, er zit iets achter. Twee dingen volgens mij. Invloed vanuit Rome en ook de houding van de Joden. De invloed vanuit Rome. Nou, misschien weet u nog van die preek over de brief aan Efeze, dat Efeze vanuit Rome het licht van Azië genoemd werd. Daar is het licht. In de duisternis wordt daar het licht verspreid. Maar Smyrna had ook een naam. Vanuit Rome werd Smyrna de eerste genoemd. De eerste, degene die voorop gaat. Het heeft waarschijnlijk te maken met de tempel die daar staat. Er staat een tempel voor de god Roma, godin Roma. Voor de goddelijke stad Rome dus. En er is er ook een tempel gebouwd voor de keizer Tiberius. Met andere woorden, heel veel verering in die stad is gericht op Rome. Gericht op die Romeinse stad. En de Romeinse invloed was niet alleen te merken in de tempels, maar ook in hoe het leven georganiseerd was. Er waren bijvoorbeeld van die gilden. En stel je voor dat jij een groenteboer was, dan sloot jij je aan bij het gilde van de groenteboeren. En was je slager, dan sloot je je aan bij het gilde van de slagers en de bakkers bij het gilde van de bakkers. Maar het punt was, die gilden hadden vaak hun eigen feesten en hun eigen goden. En hun eigen rites. En wanneer jij christen bent en je bent groenteboer, ja, en jij wil dan misschien wel bij zo'n gilde horen, maar niet meedoen met die feesten, dan kun je eigenlijk ook niet meedoen met die gilden. Dan vereer je die goden niet. Met andere woorden, je komt er buiten te staan. En daar waar er handel gedreven werd, misschien wel gezamenlijk ingekocht, prijsafspraken gemaakt, ja, stond jij er buiten. Dus jij kon dus minder handelen. Het gevolg was dat de christenen in Smyrna arm waren. Want het woordje wat hier gebruikt wordt voor armoede heeft te maken met bedelen. Dus in die welvarende stad waarin het zo prachtig is, waarin er zoveel heerlijks te krijgen is, is het voor de christenen arme troef. De welvarende mensen, dat waren geen christenen. In de wijken met villa's vond je geen christenen, die vond je in de krottenwijken. Je kunt je voorstellen wat dat met ze gedaan heeft. Dat is de eerste reden dus. Van invloed vanuit Rome. Een tweede reden is de houding van de Joden. Daar lees je ook wat van, hè? Ik ken de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn, godlovers, maar het niet zijn. Zij zijn namelijk in synagoge van de Satan. Nou, wat is er aan de hand? Nou, door heel veel mensen in het Romeinse Rijk werden die christenen gezien als een variant van het Joodse geloof. Je had de fariseeën, je had de sadduceeën en ja, nu de christenen. En dat viel allemaal onder de noemer van het Joodse geloof. Dus ja, dat hoort daarbij toch? Maar de Joden waren een beetje bang. Want de Joden die wisten, zo'n 20 jaar hiervoor is de tempel in Jeruzalem verwoest. En stel je voor dat die christenen, dat die nou iets zouden gaan doen tegen de Romeinse overheid. En dat de Romeinse overheid er dan achter komt, oh, dat hebben die christenen gedaan, die horen bij de Joden. Ja, en dan pakken wij dus de Joden in zijn geheel aan. Ik begrijp dus die Joden ergens wel. Maar je merkt dus vanuit de Joodse groep dat er heel sterk afstand genomen wordt. Je leest dat niet alleen hier, maar je komt het ook tegen bij de handelsreizen, de zendingsreizen van Paulus. Als die komt in die Antiochië, Iconium, Thessalonica, Korinthe. En als Paulus dan in Rome komt, in Handelingen 28, vers 22, dan wordt er ook gezegd over die christenen, dat is een sekte. Nou, een sekte, daar moet je voor uitkijken, want een sekte, ja, wat gebeurt daar nou allemaal? Dus je merkte, zeg maar, bij de Romeinse cultuur konden ze niet meedoen. De Joden hielden hen op afstand. Tja, wat moet je dan? En waarschijnlijk gingen er ook wilde verhalen rond. Want ja, die christenen, dat zijn toch mensen die iets doen met een gebroken lichaam en vergoten bloed. En dan komen ze samen en dan drinken ze en dan eten ze. Ja, en als je daar niet bij bent en je kunt laster gaan verspreiden, ja, dan maak je er natuurlijk een mooi verhaal van. Ja, en zo gingen waarschijnlijk de verhalen eronder, die christenen, ja, die eten mensenvlees. En die drinken letterlijk bloed. Ja, en als je dan de keus hebt als gewone inwoner van Smyrna, je loopt 50 meter die kant op en je hebt een christelijke groenteboer, en je loopt 50 meter die kant op en je hebt een gewone burgerlijke groenteboer die de goede God vereert. Waar kies je dan voor? Ja, die christen is toch een beetje rare praatjes hoor. Rare verhalen. Ik weet het ook niet precies, maar laat ik dan het zekere voor het onzekere maar nemen en dan ga ik naar die. Nou, en zo is daar een cultuur ontstaan die je misschien nog wel kunt begrijpen ook, want ja, de Joden die zijn misschien nog wel bang. Maar die maakt dat de christenen daar in de mangel zitten. Ze zijn echt met recht Smyrna. Weet je wat Smyrna betekent? Smyrna betekent mirre. En mirre, dat smaakt bitter. Dat is niet zo lekker. En mirre staat voor pijn en lijden. Nou, dat is precies wat de christenen ervaren hier. Pijn, lijden, het leven smaakt bitter voor hen. Maar toch ook nog iets anders. Want als je mirre fijn stampt, dan krijg je een heerlijke geur. Kijk, en dat is ook waar. Dus als je die gemeente die daar voorstelt, hoe groot die geweest is, ze weten het niet. Maar dan is aan de ene kant worden ze fijn gestampt en smaakt het bitter hun leven. Maar aan de andere kant verspreidt hun leven een heerlijke geur. Want als u deze brief leest, is die ook opgevallen? Er staat niks negatiefs over deze gemeente. Er is niks waarvan de Heer Jezus zegt, bekeer u hiervan, dit moet weg. Dat stond dus wel in de brief van Efeze en straks bij die van Pergamus ook. In Efeze stond, ik heb waardering voor uw overvloed aan liefde voor de waarheid. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Als u zich niet bekeert, dan haal ik de kandelaar weg. Maar hier. Nee, blijkbaar is het bitter voor ze. Maar is er vanuit de kant van de Heer Jezus, als die kijkt naar deze gemeente. Dan zegt hij, wat ben ik dankbaar voor deze gemeente. Het is een aangename geur voor mij. Een aangename geur voor God. En broeders en zusters, ergens staat zo'n brief als deze toch misschien wat ver bij ons vandaan. Ik weet of u dat ook heeft, maar ik voel me vaak toch verlegen als ik mezelf vergelijk met christenen die gediscrimineerd worden, gevangen gezet worden, geëxecuteerd worden. En natuurlijk zeggen we, als één lid leidt, leiden alle leden mee en we bidden voor de vervolgde kerk. En de Bijbel is de kerk één. Maar toch voel ik me wel een beetje verlegen vanmorgen. We kunnen hier vrij zijn. En toch denk ik ook dat u hier in de kerk kunt zitten en dat er elementen in ons leven kunnen zijn die het voor ons bitter maken. Misschien ook wel door wat u is aangedaan. Door wat je door mensen, joden, godlovers, is aangedaan. Of je gezegd is. Die eigenlijk iets van bitterheid in je leven creëren. Misschien heeft u intussen gelijk al iets in uw hoofd wat het voor u bitter maakt. Maar is het dan ook zo dat te midden van die bitterheid er een heerlijke geur voor God omhoog komt? Paulus die schrijft in Romeinen 12 vers 1. Ik roep u ertoe op om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. En ja, dan voel ik me misschien wat verlegen. Denk ik, tjonge, als ik zie hoe christenen leven in Pakistan of de Malediven en ik dan, zo makkelijk. En toch. Toch hoop ik het vanmorgen wel dichtbij te kunnen brengen. Voor mezelf en voor u. Want als ik deze brief lees, dan merk ik dat deze mensen hart hebben ervoor. Dat het christelijk geloof voor hen niet iets is van voor erbij. Het mag ze echt wat kosten om in de Heer Jezus te geloven. Ze vinden het fijner om de naam van de Heer hoog te houden en hun eigen naam kleiner. Dan dat ze leven in voorspoed en rijkdom. Het mag ze echt wat kosten. Wij dienen hem, wat het ook vraagt. We zijn onder de indruk geraakt van zijn genade en liefde. Het mag me wat kosten. Wat mag het ons eigenlijk kosten? Wat mag het u kosten? Wat mag het u kosten om bij de gemeente van de Heere te horen? Wat mag het jou kosten om de kerkdiensten mee te beleven? Om echt lid te zijn van de gemeente? Wat heeft u ervoor over? Stel, om het wat concreter te maken. U weet nu hoe betrokken u bent bij de kerk in zijn grote geheel, maar ook plaatselijk. Zou dat nou veranderen? Zou uw betrokkenheid bij de kerk veranderen als uw werkgever morgen naar u toe komt en die zegt: ik heb gemerkt dat jij naar de kerk gaat. Jij bent dus een christen. En christen hoef ik niet. Dus vanaf nu betaal ik je maar de helft van je salaris. En als je gaat zeuren, ga dan lekker weg. Niemand wil je hebben, hoor. Zou je houding veranderen? Of u als u een eigen bedrijf heeft? Een belangrijke opdrachtgever komt naar je toe. Als u volgende week weer naar de kerk gaat, geef ik alleen maar de mooie opdrachten aan je concurrenten. En je mag alleen maar inschrijven op die rotte opdrachten. En ik bepaal de marge. Zou dat je houding veranderen? Of als jij je inschrijft voor een opleiding. Je schrijft je in, formulier ingevuld, mooie brief erbij. Je krijgt een reactie. Je bent niet toegelaten. Je bent christen. En christen krijgen alleen maar de laagste baantjes. Zou je houding tot God, tot de kerk veranderen? Of de ouderen? Misschien als u hier in de kerk zit als ouderen, of als u op afstand meeluistert. De meeste van u krijgen zorg op een bepaalde manier. Stel dat iemand van de zorginstelling naar u toe komt. Die zorg die u aan huis krijgt, of de zorg die u krijgt in uw kamer, die gaan we halveren. Want u luistert op zondag naar de Pniokerk. En dat willen we absoluut niet hebben. U krijgt minder zorg. U krijgt alleen wat eten. En voor de rest zoekt u het maar uit. Moeten dan mensen u maar helpen. Zou uw betrokkenheid op God en op het geloof veranderen? Of zou je precies hetzelfde betrokken blijven als nu? Kijk, het kan soms ingewikkeld zijn als je leeft in welvaart. En toch hoop ik dat iets van die radicaliteit van de kerk die zo vervolgd wordt, van dat houvast dat ze gevonden hebben, wat ze blijkbaar uitdragen, van dat diepe geloof en dat verlangen, dat dat nog steeds zichtbaar is. Daar op de Malediven, in Pakistan, in Soedan, Korea. Dat dat geloof ons iets te zeggen heeft. En dat dat vanmorgen bij ons ook iets aanwakkert van: oh ja, mijn grootste rijkdom is wat ik vind in de Heer Jezus. En het allerbelangrijkste is dat ik Hem ken en Hem lief heb. Misschien vind je het lastig om in te beelden. Maar toch hoop ik dat er in je hart een diepe overtuiging is waarop je staat. En als dat zo is, dan zegt de Heer Jezus twee dingen. Hij zegt in deze brief: weet wie ik ben en weet wie je bent in mij. Weet wie ik ben, weet wie je bent in mij. Dan stel je voor dat je daar zit in Smyrna. Je hebt het zwaar. Je doet je uiterste best om de dubbeltjes bij elkaar te schrapen, zodat je toch wat hebt om te eten. En dan komt de Heer Jezus via Johannes in die brief en die zegt: ik ken uw werken. Ik ken uw verdrukking. Ik ken uw armoede. Ik ken de lastering van hen die zeggen dat ze Joden zijn, maar het niet zijn. De Heer Jezus die zegt: ik weet ervan. En hij zegt niet: het spijt me dat jullie dit moeten ondergaan. Hij zegt ook niet: verhuis maar 65 kilometer naar beneden, naar Efeze. Daar is het veel makkelijker. Ga daar maar wonen. Hij zegt ook niet: het is bijna voorbij. Zegt hij ook niet. Maar de Heer Jezus die zegt wel: ik ken het. En dan moet je eens even goed kijken naar hoe hij zich bekend maakt in deze gemeente. Wat zegt hij? Ik ben de eerste en de laatste. Hoe werd Smyrna ook alweer genoemd vanuit Rome? De eerste. De eerste, de beste, dat is Smyrna. Nee, zegt de Heer Jezus. Daar moet je niet naar kijken. Je kunt jaloers worden als je ziet hoe goed zij het hebben. Maar ik ben de eerste. Ik ben de laatste. Ik ben dood geweest en ik leef. Ja, dat is een beeld dat ook past bij deze stad. Want deze stad Smyrna is op een gegeven moment verwoest door een grote aardbeving. Is eeuwenlange ruïne geweest. En als uit de dood weer opgestaan, is er weer een nieuwe stad, nieuw leven ontstaan daar. prachtig. De Heer Jezus zegt, je kijkt naar deze stad, om je heen. De eerste Lazia. Uit de dood opgestaan, wat prachtig. Maar Jezus zegt, kijk eens hoger. Ik ben de eerste. Ik ben de laatste. Ik ben dood geweest. Ik leef. De Heer Jezus die toont aan zijn gemeente hier iets van zijn macht en zijn majesteit. Wat geeft de Heer Jezus aan deze christenen? Hij zegt, kijk nou naar mij in mijn macht en majesteit. En dan mogen we soms heel nadrukkelijk het accent leggen op dat hij geleden heeft. Dat hij gestorven is. Dat hij er diep doorheen gegaan is. En wat is dat heftig geweest vanwege onze zonde. Maar hier in deze armoede, verdrukking en moeite, toont de Heer Jezus zich als de eerste, de laatste, de alfa, de omega. Degene die de dood is ingeweest, maar die leeft. En daarin zie je eigenlijk dat hij teruggrijpt op hoe de Heer Jezus verscheen in hoofdstuk 1 aan Johannes op Patmos. Johannes die verbannen zit op dat eilandje Patmos. De enige is die nog leeft van de apostelen. Wat kan die nog? Wat stelt die nog voor? En dan verschijnt de Heer Jezus aan hem. En toen heb ik me afgevraagd, waarom komt de Heer Jezus dan niet naar zijn oude discipel op een hele zachte manier? Iemand die zo trouw geweest is, zoveel liefde, dan is het toch alle reden om ja, te zeggen dat hij in zachtheid komt. Maar hoe komt de Heer Jezus naar Johannes de Doop, Johannes op Patmos? In macht, in majesteit, in glorie, in heerlijkheid, zodat die oude apostel, die oude man, als dood wordt, ineenzakt. En dan denk ik, Heer Jezus, waarom doet u dat nu? Waarom komt u nou zo vol majesteit, waarom laat u die oude man zo neervallen? En dan zie je daarna dat hij zegt, zijn rechterhand op Johannes legt, en zegt, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste, ik ben de laatste. Ik ben dood geweest en ik leef. Johannes, jij zit verbannen. Jij bent oud en je denkt, wat moet er van de kerk worden? Wat gaat er allemaal gebeuren? Maar ik wil je laten zien wie ik ben. Ik ben de leidende, de medelijdende hoge priester. En ik ken uw werken. Maar zul je alsjeblieft, Johannes, kerk in Smyrna, kerk in Veenendaal, niet vergeten dat de Heer Jezus, de verheerlijkte, glorieuze, koning der koningen is. De Heere der Heren, die vol glorie en majesteit regeert. Ook al snappen we er soms niets van. De Heere lost niet gelijk op. Maar hij trekt als het ware, als een magneet, onze aandacht naar hem toe. En dan stamel ik maar wat. En dan zegt het woord dat hij de Almachtige is. Die overal boven staat. En misschien zit je hier. En zijn er dingen waarvan jij zegt, dat maakt mijn leven soms bitter. Dat geeft soms een bijsmaak. Dat vind ik moeilijk. Dan zegt de Heer Jezus niet, dat is niet waar. Dan zegt de Heer Jezus vanmorgen, maar kijk nou eens naar mij. Want soms mag je juist door dat bittere heen iets van de heerlijke geur van Christus verspreiden. Ja, weet wie ik ben. En weet ook wie je bent in mij. Jullie zijn arm. Maar nee, u bent echter rijk. Ja, ze zijn straatarm. Maar de Heer Jezus zegt niet, u zult rijk worden eenmaal als dingen anders worden. Of u zult rijk worden als u in de hemel komt. Nee, je bent rijk. De mensen kijken op jullie neer. Je hebt weinig om rond te komen. Maar je bent rijk. De Heer Jezus die wijst op zichzelf. En op de rijkdom die je in hem hebt. Geloof je in de Heer Jezus? Ben je christen? Dan is vanmorgen deze dienst bedoeld om je weer te laten zien hoe rijk je bent in hem. Hoe rijk het is dat je zonden vergeven zijn. Hoe rijk het is om verlost te zijn van alle ongerechtigheden. Hoe rijk het is om met Jezus in de hemel te zitten. Hoe rijk het is dat de tweede dood geen grip op je heeft. Hoe rijk het is om te weten dat die Jezus straatarm wilde worden. Poedelnaakt wilde hangen aan een kruis. Om voor ons de rijkdom van zijn genade te verdienen. Wie in hem gelooft, is rijk. En dat kan niemand van je afpakken. Gemeente in Smyrna, zul je dat niet vergeten. Gemeente in Veenendaal, zult u dat niet vergeten. Het is denk ik een wake-up call. Hallo, waar ben je mee bezig? Hoe maak je je druk om? Ja, het is ingewikkeld dat leven hier en nu. En je kijkt zo makkelijk om je heen. Maar weet toch, een doodshemd heeft geen mouwen. De vraag is, ben je rijk? Misschien sta je wel 50.000 euro in het rood. Heb je maar 5 euro contant in je portemonnee. Maar je hebt Jezus? Dan ben je rijker dan die ene man met die vele villa's en die vele luxe sportauto's. Kan de Heer Jezus vanmorgen van u, van jou, van mij zeggen: je bent rijk. Je bent schat, hemeltje, rijk. Of jij bent arm. Is Yusuf op de Malediven, in de gevangenis, misschien rijker dan jij? Alleen als je in Christus bent, ben je rijk. En die rijkdom ervaar je misschien nu niet altijd. Maar vers 11 zegt: wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden aan de tweede dood. Nu heb je het, maar straks mag je het ten volle ervaren. Broeders en zusters, de dingen zijn dus anders. Jongelui, ik denk dat jullie die gelijkenis ook wel kennen. Van de rijke man en de arme Lazarus. Die rijke man die een mooi huis heeft, die niet hoeft te werken, die purper rondloopt, de duurste kleding die er is. Het leven is voor hem een feest en hij maakt er ook een feest van. En bij de poort van zijn huis, ja, daar ligt een man die heet Lazarus. De Heere helpt, betekent zijn naam. Nou ja, wie hem zien liggen. Af en toe dan strooit de kok nog wat over is van het eten. En de zwerfhonden die pakken het zo snel mogelijk en Lazarus ook. Die zwerfhonden die likken ook de zweren van Lazarus. Een rijke man, een arme bedelaar. Maar dan de dood. Lazarus sterft. Door engelen wordt hij gedragen in de schoot van Abraham. Hij mag de volle rijkdom die hij al had in Christus, mag hij gaan ervaren. Maar dan sterft de rijke man. Hij slaat zijn ogen op in de hel. Hij deelt niet in de hemelse heerlijkheid, maar in het helse verderf. Hij heeft spijt. Mag Lazarus 1 druppel geven om mij te verkoelen? Maar het kan niet. Jij hebt je deel al in dit leven gehad. Wie is er rijk? Wie is er arm? Bent u rijk? Bent u arm? Ben jij rijk? Ben jij arm? Rijkdom wordt niet bepaald door je huis, door je bankrekening, door je contacten, door de likes. Rijkdom wordt bepaald door de vraag: heb jij een schat in de hemel? Jezus zegt in de bergrede: verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot of roest ze verderven en waar dieven kunnen inbreken en stelen. Maar verzamel voor u schatten in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Gemeente van Smyrna, u bent rijk. Peniëlkerk in Veenendaal, u bent. Esau zei: ik heb veel. Jacob zei: ik heb alles. Hoe krijg je deze schat? Die schat krijg je door de armoede van jezelf in te zien en met lege handen bij hem te komen. En in geloof het grootste geschenk wat God ooit gegeven heeft te omarmen. zijn zoon, zo die blijde om ons rijk te maken in hem, zodat niets ons kan scheiden van de liefde van Christus. Kan de Heer Jezus van u, jou en van mij zeggen, je bent rijk. Als je dan ja op kan zeggen, heeft de Heer twee woorden voor je. Wees niet bevreesd, wees trouw. Wees niet bevreesd, zegt vers 10. Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Ja, wij kennen de uitspraak. Een mens lijdt het meest aan het lijden dat hij vreest. Misschien ging die biel verder. Maar wat nimmer opkomt dagen. Nou ja, in Smyrna gaat dat wel gebeuren. Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen opdat u verzocht wordt. Dat zal gebeuren. En u zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Weet wie ik ben, weet hoe rijk je bent, en u zult dat gaan ervaren. U zult het zwaar krijgen. U zult het moeilijk vinden. En toch, wees niet bevreesd. Maar wel alert. De duivel zal sommigen in de gevangenis werpen. Ja, toch wel opmerkelijk in zo'n kort briefje dat de duivel wordt genoemd, Satan wordt genoemd, synagoge van de Satan. Blijkbaar zegt de Heer Jezus tegen die gemeente, besef dat hieronder de macht zit van de boze. Die probeert jullie klein te krijgen. Die verzoekt jullie. Die probeert je af te pakken wat je hebt. Maar zie wie ik ben. Wees niet bevreesd. Als de duivel je aanvalt. Als de duivel je verleidt. Hij gaat nog steeds rond als een brullende leeuw. Hij is een engel van het licht. Hij is nog steeds de vader van de leugen. De mensenmoordenaar van de beginnen. Maar als je ziet wie hij is, wees niet bevreesd. Ook al is er een verdrukking van 10 dagen. 10, beperkt. Denk misschien aan 10 dagen die Daniel en zijn vrienden beproefd werden. Maar 10, wel een vol getal. Wees niet bevreesd, maar wees trouw. Wees trouw tot in de dood. En ik zal u de kroon van het leven geven. Wees trouw. Er staat niet, ervaar meer wie Jezus is. Heb er meer gevoel bij. Zing harder. Nee. Jezus zegt, weet wie ik ben, weet hoe rijk je in mij bent. En blijf dan trouw, want het wordt moeilijk. Trouw zijn is, laat uw ja ja zijn, uw nee nee. Trouw zijn is doen wat je beloofd hebt. Is waarmaken wat je gezegd hebt. Is volhouden, volharden. Want wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood. Ja, zegt de Heer. Het gaat naar de gevangenis. Het gaat voor sommigen zelfs de dood in. Maar wie overwint, staat een participium. Wie blijft overwinnen, die zal niet ten onder gaan. Broeders en zusters, de Heer Jezus die reikt ons vanmorgen het hart houdt van de volharding aan. Wij gaan soms voor de olie van de beleving. Als je olie op een vuur gooit, dan krijg je gelijk vlammen. Dan schiet dat de lucht in. Dan zie je dat gelijk en dan trekt je aandacht. Maar leg je een blok hardhout op het vuur, dan ja, begint langzaam aan mee te branden, te smeulen. Ja, het olievuur is zo weg. Het hardhout, dat blijft langer. Dat houdt zijn warmte vast. Dat houdt het vol. Broeders en zusters, willen wij het volhouden? Dan reikt de Heer Jezus ons vanmorgen misschien niet de olie van de beleving aan, maar wel het hardhout van de volharding. Hou vol. Wees trouw. Zie op de Heer. Zo mocht de kroonkerk in Smyrna deze boodschap horen. Deze brief, het is vol tegenstellingen. Als je naar de Heer Jezus kijkt, hoe hij zich openbaart, hij zegt, ik ben de eerste, de laatste. Dood geweest, ik leef. Er zijn veel tegenstellingen in deze brief. Armoede, maar ook rijkdom. Joden, maar tegelijkertijd niet Joden. De marteldood en de kroon des levens. Er is een neergaande lijn en een opgaande lijn. Armoede, verdrukking. laster, gevangenis, dood. Maar je bent rijk in God. Aan de verdrukkingen komt een einde. De kroon des levens wacht. En zo kan het hier op aarde. Soms lijkt alsof het met je lichamelijk bergafwaarts gaat. Maar daar waar je die rijkdom ziet in hem, gaat het eigenlijk bergopwaarts. Tot slot. Hoe is het met deze gemeente gegaan? Hebben ze het wel volgehouden? Nou, dan moeten we een aantal jaren terug in de tijd, vanuit ons perspectief, en een aantal jaren vooruit in de tijd. Misschien heeft u wel eens gehoord van Polycarpus, de bisschop van Smyrna. Het is 23 februari van het jaar 156. Daar zien we de bisschop lopen, Polycarpus. Hij wordt de arena binnengebracht. De mensen hebben om hem geroepen. Dieren die gedood zijn, maakten de mensen nog bloeddorstiger. Laat Polycarpus komen. En we zien die oude man daar lopen. Toen hij een jaar of 15, misschien 20 was, toen heeft hij deze brief misschien wel zelf kunnen lezen. Hij weet die woorden. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, omdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees trouw tot in de dood en ik zal u de kroon van het leven geven. Polycarpus wordt voorgeleid. De gouverneur vraagt Polycarpus om een eed af te leggen. En vervolgens te zeggen, weg met de ongelovigen. Maar Polycarpus schijnt dat inderdaad gezegd te hebben. Maar dan kijkt de gouverneur hem nog een keer aan. En zegt, zeg dat je Christus afzweert. En dan klinkt er volgens de overleveringen met een duidelijke stem. 86 jaar heb ik hem gediend. En op geen enkele manier heeft hij mij onrechtvaardig behandeld. Hoe zou ik mijn koning en redder kunnen belasteren? Die oude man wordt op de brandstapel gezet. Het vuur wordt aangestoken. Volgens de overleveringen krullen de vlammen om hem heen. De beul stapt erop af. Met zijn lange zwaard stoot hij. Polycarpus sterft. Hij verliest. Hij verliest het leven. Maar hij wint. In zijn redder en koning, Jezus Christus. Hij was getrouw tot in de dood. Hij ontving de kroon van het eeuwige leven. Zijn ziel leidt geen schade aan de tweede dood. En zijn naam betekent veel vrucht. Polycarpus. Smyrna is de enige plaats van de 7 gemeenten. Waar tot op de dag van vandaag er een kerk van Christus is. Hoe lang de kerk nog zal bestaan, we weten het niet. Maar het hart houdt van de trouw. En wees trouw tot in de dood. Zalig is die man. Zalig is die vrouw. Zalig die ouderen. Zalig die jongeren. Die verzoeking verdraagt. Want als zij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen die de Heer beloofd heeft aan degene die hem liefhebben. Die oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Amen. Zullen we samen in ons gebed tot God gaan? Wij komen tot u, Heere, u de eerste en de laatste, u de Alfa en de Omega, u die de dood bent ingeweest, u die leeft. We danken u, Heere, dat u in uw woord en de schepping iets laat zien van uw macht en majesteit. Dat u door uw geest ogen verlicht, zodat we het ook echt gaan zien op die manier. We danken u, Heere, dat ook in Smyrna er een kerk was en dat er nog steeds een kerk daar gevonden wordt. We danken u dat u zelf uw kerk bewaart. En dan weet u, Heere, dat er van alles op de kerk kan afkomen. U weet van de verleidingen die er zijn. En ook vervolging die er is. U weet, Heere, wat ons leven soms bitter maakt. En we danken u dat u onze blik hoger trekt dan naar dat wat we hier op aarde zien. We danken u dat u, Heer Jezus, alle macht heeft in hemel en op aarde. En we bidden u, wilt u ons helpen daaraan vast te houden. Wij zijn zo zwak. Wij snappen het vaak niet. We worden vaak opgeslokt door onze dagelijkse dingen. En we danken u dat we mogen genieten, in ieder geval de meeste van ons, van de overvloed waar we in leven. En we bidden u ook of we mogen bijdragen aan een eerlijke verdeling daarvan. Zegent u onze gaven, onze inzet. En we bidden u ook, Heere, voor die broeders en zusters van ons die nu nog moeten lijden zoals het toen was in Smyrna, de Malediven en vele andere landen, Heere. Voor ons is het moeilijk om in te denken wat dat is. We danken u dat u dwars door de onmogelijkheden heen uw kerk bouwt. Dat daar waar wij geen open deuren zien, u wel een raam kan openen. Werk, Heere, zo met uw geest dat uw kerk groeit. En Heere, zegent u ons ook als wij in een belevingscultuur leven. En als het juist soms aankomt op trouw zijn. Geef dat we uw woord ter harte zullen nemen. U weet wat voor karakter we hebben en wat bij ons past. Maar geeft u ons, Heere, volharding. Helpt u ons om trouw te zijn. Naar u, naar de kerk en naar elkaar. We bidden u, Heere, om uw zegen ook voor onze overheid. Omdat wij een rustig en stil leven mogen leiden. Zegt u ieder die zich inzet voor vrede. Het kunnen militairen zijn, maar ook mensen die op andere manier dienen in onze samenleving, in deze wereld. Heere, wij kijken op naar u. We zijn dankbaar dat ieder die in u gelooft niet verloren gaat. Wilt u ons ook geven. Dat we zicht hebben en houden op de rijkdom in u. Zegent u ook het lezen van uw woord, de boekjes die we erbij pakken, dingen die we horen, de verkondiging, zodat die rijkdom meer en meer helder voor ons mag zijn. Tegelijkertijd weten we, Heere, wij zijn maar klein en nietig en zondig. We hebben uw geest zo hard nodig. Heere, schenk uw geest in onze levens. Geef ook verder een goede zondag. Ook als er vanmiddag een doopdienst is, geef uw zegen, Heere. Dominee van der Ree, die dan een taak heeft aan degene die hun kindje ten doop zullen houden. Heere, laat een goede dienst zijn. Waarin uw evangelie klinkt. Waarin uw kerk gebouwd wordt. Heere, geef zo een dag waar wij stil mogen staan bij uw bevrijding. Bij uw overwinning op de dood. Genadige Heere, zie zo naar ons om. Werk in ons, omdat wij u eren, loven en prijzen. Want u komt toch toe, alle eer, alle lof, alle dank, van nu tot in eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. U mag uw gave geven voor de dienst van de Heer. Vervolgens zingen we zo mogelijk staande het lied Wat de toekomst brengen mogen. Weerklank 471 is dat. Alle vier de coupletten zingen we in verband met dodenherdenking en bevrijdingsdag. Thank you. ontvangt u biddend de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.